Koninkrijk van God met zo'n inleiding, waar start je? En ik kan wel gewoon met mijn preekje beginnen, maar ik wou een paar dingen even zeggen. Dat bidden met in groepjes heb ik nog nooit of één keer maar meegemaakt. Dat deed ik in mijn kerk altijd, iedere zondag. Want als kerk staat er in Timotheus dat Paulus zegt, ik wil dat jullie allereerst bidden. Voor overheden en zo staat er. En het woordje allereerst is eigenlijk, als je bij elkaar komt, is dit het allerbelangrijkste. Niet zingen, niet preken, niet aanbidden, maar bidden. En het is heel opmerkelijk dat de Westerse kerk nogal wat moeite heeft met bidden. Dus wij bidden in mijn kerk, de Church van de Weetoen en nog hoor de gang, iedere zondag bidden we met elkaar. En zoveel wonderen gezien. Want eens een keer een stel dat geen kinderen kon krijgen en daar 10 jaar voor gebeden hebben. En op een dag was ze zwanger en die kwamen getuigen. En toen heb ik gevraagd, wie heeft nou met jullie gebeden? Want ik als voorganger had nog nooit met ze gebeden. Vond ik wel leuk. En dat ze zeiden, ja, jullie allemaal. Want dat was natuurlijk regelmatig in de groep gekomen. En er was gebeden. Dus ik vond het fantastisch. Nou baden zij met me en na het gebed had ik gelijk lucht. Dat is ook wel weer leuk, hè? Ik had nog liever helemaal een complete genezing gehad. Maar ja, het lukt me niet om dat altijd Gods hand op zijn rug te duwen. Dat gaat vrij moeilijk, hè? Dat weten jullie ook wel. Laten we eens beginnen met waar we zaten. Ik dacht dat ik een PowerPoint had meegeleverd. Ja? Oh, die komt nog. Dan wil ik wel wat zeggen. We hebben een aantal liederen gezongen over doorbraken. Angsten, schaamte. Onzekerheid. Dat zijn allemaal dingen die in mijn hart zitten. En niet van buitenaf komen. Of niet soms. Een angst die iemand anders heeft is voor mij geen bedreiging. Het zijn de angsten in mijn eigen hart. Het is de schaamte in mijn eigen hart. En in mijn hart zitten angsten. En dan niet voor spoken of zo, want daar geloof ik niet zo in. Angst om de minste te zijn, angst om liefde te geven, angst om te vergeven. Omdat ik dan bang ben dat mijn rechtvaardigheidsgevoel niet bevredigd wordt. Daar zongen we over, hè? En dat heeft alles te maken met het koninkrijk. Heb je hem? Goed zo. We zitten in de 7e... preek over de reunie, het samenkomen met God en eigenlijk een enorme omschrijving over het evangelie. Wat is het evangelie? De serie gaat over het hele evangelie, waarbij we het evangelie weg willen halen uit Jezus is voor jou gekomen om te sterven, voor jouw zonde en dat jij dan gered bent en dan mag je in de hemel komen. Dat is een aspect wat wel degelijk bij het evangelie hoort, maar is niet het evangelie. Dus even wat concreet. Het ticketje naar de hemel krijgen, je kaartje naar de hemel. Daar hoor je Jezus heel weinig over praten. Je hoort zelden dat Jezus zegt, hier zijn de minimumvoorwaarden die jij moet doen zodat je in de hemel komt. Sterker nog, ik geloof dat niemand van ons in de hemel komt omdat we 1 of 2 of 3 dingen goed gedaan hebben. Toch? En nog sterker, die hemel komt nog een keertje op aarde ook. Dus ik weet niet of de hemel nou wel zo'n geweldig doel is. Dus we hebben het evangelie is wat breder opgezet. In 1, in 3 en in 33 woorden. En in 1 woord zijn we mee begonnen. Het evangelie kan je samenvatten in 1 woord, Jezus. En die preek mocht ik hier houden en ik vond het fantastisch. Die heb ik overigens in allerlei andere kerken ook gehouden. En die preek wordt nog wel wat dikker. En je zou er een heel boek over kunnen schrijven. Jezus. Dan in 3 woorden, Jezus is Heer. Dat heeft ook alles weer met het koninkrijk te maken. Hij heerst. Er is een ander koninkrijk gekomen en Jezus is Heer. In de tijd van Jezus werd er altijd gezegd, Caesar is Heer. Dan groeten de Romeinen elkaar en zeiden ze, Caesar is Heer. Ken je dat nog? Daar komt hij goed vandaan. En dan zeiden de Romeinen, Caesar is Heer. En dan zeiden de christenen, nee, Jezus is Heer. Dat kon je kop kosten, dus daar moest je niet al te voorzichtig of niet al te roekeloos mee zijn. maar Jezus Heer. En tweede, in drie woorden, is God is liefde. En dat is een kenmerk. Gaat veel verder dan het is een aspect van hem. Vaak denken wij dat God aspecten heeft, zoals rechtvaardigheid, en dat liefde bij de aspecten hoort. Nee, dat is die. Hij is liefde. En dus krijg je wel eens van die rare woorden, mensen zeggen, God is liefde, maar ook rechtvaardig hoor. Wacht even, staan die twee dan tegenover elkaar? Nee, God is liefde en zijn rechtvaardigheid toont hij in zijn liefde. Ook zijn wraak. Zijn toorn en zijn wraak is zijn liefde. En dat is namelijk, als je tegen zijn liefde ingaat, krijg je de hitte van zijn liefde over je. En dat noemen wij dan de toorn of de wraak. En toen zijn we naar de 33 woorden gegaan. Jezus is God met ons, gekomen om Gods liefde te tonen, ons te redden, Gods koninkrijk te vestigen en een eind te maken aan religie. Halleluja. Zodat we delen in het leven van God. Uiteindelijk gaat het allemaal om het delen in het leven van God. En dan zitten we vandaag bij het koninkrijk van God. Gods koninkrijk. Nou, er is al een hoop van gezegd, maar ik hou me toch maar een beetje bij mijn aantekeningen, want ik ben niet in mijn beste doen om alles uit mijn kopje te doen. Gods koninkrijk, of het koninkrijk van de hemel, dat zijn synoniemen. Matthäus die noemt het koninkrijk van de hemel, omdat hij het woord God niet wou gebruiken voor de Joden. En de andere evangelisten gebruiken het woord Gods koninkrijk, koninkrijk van God, maar dat zijn gewoon synoniemen. Hebben ze het over hetzelfde. Johannes noemt het eeuwige leven. En zo zijn er nog wel wat meer synoniemen die je voor het koninkrijk kan neerzetten. Bij een koninkrijk hebben wij natuurlijk als puntje bij paaltje komt een beetje beeld van niet eens onze eigen koning. Want die heeft niet zo gek veel te vertellen. Maar je moet eigenlijk terug naar een koning die echt macht heeft. En daartegenover staat onze koning die zijn macht op een heel andere manier laat zien. Als ik plaatjes uitzoek, ik heb Willem-Alexander maar genomen. En ik heb een icoon die ik thuis heb hangen van een popartiest. Even gefotografeerd. Want die heet, voor mij heet die Vreugdevolle Smart. Het onmogelijke dat iemand aan een kruis hangt. En sterft vanwege geweld. En toch vrede heeft. Dat, heel, heel wonderlijk. En dat laat het Koninkrijk van God direct zien. Gods koninkrijk is dus een heel ander koninkrijk dan dat van aardse koninkrijken. Maar toch lijken ze ook wel veel op elkaar. We hebben allebei een koning. Je praat over een onderdanen. Mensen die de koning volgen. En niet over territorium. Het koninkrijk der Nederlanden heeft duidelijk zijn grenzen. Zodra je België binnenstapt, kom je onder een ander koningschap terecht. Dus die grenzen kennen we. Het koninkrijk van God kent dat niet. Speelt zich niet af in een territorium, ook niet met macht en ook niet met de wetten die wij kennen bij een koninkrijk. Jezus zei het volgende over zijn koninkrijk als hij vervolgd wordt door, of ondervraagd wordt door Pilatus. En dan moet ik even kernachtig neerzetten. Als Pilatus hem ondervraagt, ondervraagt hij hem omdat hij beschuldigd wordt de koning van de Joden te zijn. Het gaat niet over een ideetje. Het gaat over een fysieke waarheid. Dit is de koning van de Joden. En dan vraagt Pilatus aan hem, ben je dat? Die zoekt natuurlijk naar iets van, als je ja zegt, kan je kop eraf. Want dan ben je een opstandeling tegenover de Romeinen. En dan zegt Jezus, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, dan zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Een koninkrijk dus dat niet van hier is, een plek, deze wereld, ideeën van de wereld. En een koninkrijk dat niet naar geweld grijpt. En hoe meer je erover nadenkt, en dan moet je geweld even een beetje breder oprekken. Wat is geweld? Wapens. Ja, geweld is ook met woorden. Geweld is ook in je houding. Gewelddadige retoriek, kennen jullie dat wel? Heb je het ook als je die Trump hoort praten, dan alle mensen, dan komen daar geweld ten toon. Ik vind dat eng. Dat boezemt mij angst in. Nou ben ik daar gelukkig geen slaaf meer van. Maar het komt wel op ons af, toch? Het Koninkrijk van God is een andere orde. Een koninkrijk dat niet naar geweld grijpt, integendeel zelfs. Een koning die voor zijn onderdanen leidt, in plaats van dat hij bevrijd wordt. Het zit helemaal op zijn kop. Geen heerschappij, geen macht uitvoeren. Het koninkrijk is kracht, hebben we gezegd. Nou, ik twijfel even, blijf ik zitten. Want dan krijg je als iets, wat bedoel je met kracht? Gewelddadige kracht? Nee. Kracht door liefde, door vergeving, door onderdanigheid, door nederigheid. Dat is wel een kracht. Maar wij denken nog alles bij kracht aan power, weet je wel. Halleluja, boom, hè, daar gaan we. Toch zie je dat bij Jezus. Ja, hoe werkt dat precies? Als Jezus praat over zijn koninkrijk, dan praat hij over een orde. Een levensstijl. En die levensstijl kan je best zeggen een relatie met God de Vader en met je naaste, die in harmonie is met Gods wil en zijn wegen. Als ik een relatie heb met God de Vader en met mijn naaste, met jullie, en in mijn functioneren als zodanig, voer ik dan Gods wil uit en doe ik dat op een manier zoals God het ook zou willen. Dat is het koninkrijk. Dus ik heb net Chris weer vergeven dat hij weer over PSV begon. Dus ik heb het koninkrijk, sorry, Paul. Wie is Chris dan? Ander. Paul. Paul, ik vergeef het je weer. Weet je wel? Iedere keer maar weer. Ik feliciteerde hem. Hè? PSV heeft 12 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En die nieuwe trainer die heeft daarmee als het ware een prijs gewonnen. Dus ik feliciteer hem. En gelijk begint hij weer. Bap, 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 hè? Dat is vijandschap. Hè? Ja. Ja. Maar we houden dat levendig, want we meenden er niks van. Hè? Op het moment dat je je naaste benadert vanuit de liefde van God en de dingen doet die God ook zou willen, ben je in het koninkrijk van God aan het functioneren. En we doen dat op manieren zoals God dat ook zou willen. En daarom zoek je eerst het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God is dus eigenlijk de reunie in praktijk. We hebben eerder wel eens gesproken over de drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest leven in relatie met elkaar. Onze God is een relationele God. Is geen afstandelijke, onbewogen beweger, zoals dat wel eens genoemd wordt in de theologie. Dat kan je op andere goden zetten. Een onbewogen beweger, iemand die de dingen beweegt op aarde, Zeus deed dat, maar zelf onaantastbaar is. Een God ver weg, die van alles bestuurt hier op aarde. Dat soort beelden. Zo is God niet. God is Vader, Zoon en Geest en leeft in gemeenschap met zichzelf en is dus relationeel. En omdat hij relationeel is en liefde in zichzelf, kan hij niet anders dan scheppen en zijn wij dus een product van zijn liefde. Niet omdat hij ons nodig had, zodat hij lekker blij in de hemel kon zijn van kijk eens wat ik gemaakt heb. Nee, dat is een product van zijn eigen liefde, van onszelf. En hij heeft niks meer voor ogen dan voor jou, dat jij en ik deelnemen aan de dans die Vader, Zoon en Geest met elkaar hebben. Het Koninkrijk van God is veel meer dansen dan werken. Het is bewegen in de geest waarin God de Vader zelf ook beweegt. Zijn wil uitvoeren en op zijn manier dat doen. Het Koninkrijk van God is dus iets wat van buiten komt, of van binnen komt, uit je hart. Daar begint het. Het Koninkrijk van God is niet nationalistisch of loyaliteit aan een koning. Het Koninkrijk van God begint hier, omdat hij hier ook woont. Ik ben wel trouw aan Jezus, maar niet trouw zoals aan mijn voetbalclubje of aan de koning of aan de belastingen. Daar ben ik ook trouw aan. Weet je wel? Nee, het zit iets in me van eenheid en omgang waaruit ik me toegewijd voel tot datgene wat ik moet doen. Pakken we die? Het komt hier vandaan. Dus als Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, waar zoek je dat dan? In je hart. Heer, waar zitten nog angsten? Heer, waar zitten nog schaamte? Heer, waar zitten nog? Heer, als ik Pietje ontmoet, het liefst sla ik hem morgen met zijn kop tegen de deur. Maar ik kies ervoor om te wreven. Maar als het aan mij ligt, dus die woede, boosheid, dat soort dingen die niet bij het koninkrijk van God horen. En dat zoek ik in mijn hart eerst, wat is daar, zodat ik de keuze kan maken van ja, mijn Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ga u volgen. Ik kies ervoor om die ander te vergeven. Ik kies ervoor om die ander in liefde te benaderen. Ik kies ervoor om die ander te omarmen. Ik kies ervoor en dan krijg je van die dingen. En dat kan ik alleen wanneer van binnenuit uw liefde door me heen stroomt. Het is ook niet het naleven van wetten. Daar hebben we natuurlijk als christenen een enorm handje naar. Ja, maar voor het koninkrijk moet je wel en dan gaan we dingen doen. En dan ga je van buitenaf dingen opleggen die je van binnenuit niet kan en dan word je hypocriet. Daar hebben we helaas te veel last van, hè? Of het verdedigen. Ken je dat? Je hebt wat bladen, ik ga geen namen noemen, maar sommige mensen voelen zich geroepen om Gods CIA te zijn, hè? Overal te kijken wat fout gaat in het christendom en daarover te gaan schrijven. Want God moet verdedigd worden. Ik weet nog dat ik bij de EO kwam en dat ze zeiden, bij een nazorg waar ik dan de leiding aan moest gaan geven. Ja, maar iemand moet ze toch vertellen. Toen vroeg ik, wat moet iemand, wie is iemand, wat is ze en wat moeten we vertellen? Nou, hoe het zit. De waarheid. Ja, maar de waarheid is een persoon. Je moet die persoon brengen. Jezus. Je moet Gods liefde brengen. En als je die brengt, komt die ander tot overtuiging dat wat ze denken misschien wel eens verkeerd zou kunnen zijn. En dan komt de bekering. Het heeft bij mij nooit gewerkt, hoor. Als mensen tegen me zeggen, wat jij doet is fout. Gevolg was dat ik het nog harder ging doen. Voor deelname aan het koninkrijk zoek je dat koninkrijk van God is eerst in je eigen hart. En het koninkrijk van God is veel meer dynamisch dan statisch. Je kan niet zeggen, ik leef nu in het koninkrijk van God. Ja, dat leef je wel. Maar het koninkrijk van God en jouw leven in dat koninkrijk van God wordt pas manifest als jij aan het bewegen bent en dingen aan het doen bent. Op het moment dat jij vergeeft, leef je in het koninkrijk van God. Op het moment dat jij je vaart en een ander met zijn kop tegen de muur aan wil slaan, leef je niet in het koninkrijk van God. En dat wisselt dus. Het is dynamisch. Het koninkrijk van God begint dus met een verlangen in je eigen hart. Snappen waarom Jezus op aarde is gekomen en gezegd heeft van, lieve mensen, er is een andere regering. God regeert. Ik ben Heer. Jezus is Heer. En we willen dus dat zijn heerschappij zichtbaar wordt. Want we geloven dat zijn heerschappij beter is dan de heerschappij van andere machten of wat dan ook. Alleen ja, soms zitten we er middenin of tussenin. Het koninkrijk van God is het dus pas wanneer mensen Gods wil uitvoeren. Doen mensen dat niet, dan is er geen koninkrijk. Nog iets wat heel vaak een foutje in ons denken is. Ik heb jarenlang gedacht dat het koninkrijk van God, zeker als kind, de hemel was. En ik heb ook preken gehoord van, ja maar, den zulke, dat staat de vertaling, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En er werd er een rijtje zonden op genoemd. En liefst wel iemand of een zonde die ik ook gedaan had. En ik heb daar vaak schuldcomplexen van gehad. Ja, maar als je dat en dat doet, kom je niet in het koninkrijk van God. Ik vond dat knap lastig. Want er is een man die op de laatste dag van zijn leven naast Jezus sterft. Dat was wel zijn mazzel. En die hangt ook aan een kruis. En die krijgt op het laatste moment van zijn leven spijt. En die zegt, Jezus, wilt u straks aan mij denken in uw koninkrijk? Heel apart. Dat die misdadiger in een gemartelde mens die naakt aan een kruis hangt, een koning ziet. En dan zegt, wil je aan me denken? En dan zegt Jezus, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Geen bekering, geen doop, geen belijdenis gedaan, geen catechisatielessen, geen Bijbel gelezen, helemaal niks. En die Jodokus komt zomaar in de hemel en ik doe mijn stinkende best. En als ik een keertje faal, dan mis ik het koninkrijk. Ik vond het knap oneerlijk. Tot ik bij Jack Heffert in het onderwijs begreep, het koninkrijk van God is niet de hemel. Er zijn heel veel christenen die gerust in de hemel zullen komen, omdat ze Jezus hebben aangenomen, maar verrekte weinig doen in het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is functioneren in je relatie met Vader, Zoon en Geest. En gered zijn is wat anders. En het is zo jammer dat sommige christenen alleen maar tevreden zijn. Ik ben gered, halleluja, ik kom er wel. Ticket naar de hemel. Maar wil je ook het koninkrijk van God binnengaan? Tenzij je wederom geboren wordt, kan je het niet zien, zegt Jezus tegen Nicodemus. En tenzij je gedoopt bent door water en geest, dus steeds maar weer reinigen en steeds weer de Heilige Geest laten leiden, kan je niet binnengaan. Dus binnengaan betekent, ik moet steeds bereid zijn opnieuw te beginnen, mijn hart te onderzoeken, waar ben ik nog slaaf, waar kan ik vrijkomen, zodat ik datgene doe wat God ook zou willen. En dat doe op een manier zoals God dat ook plezierig zou vinden. Dus heel simpel. Je maakt ruzie met je vrouw, je scheldt ze uit en je blaft de kinderen even af. Die had je er ook bij kunnen zetten. Niemand gaat staan, hoort niet bij het koninkrijk van God. Niet bepaalt Gods wil en zeker niet zijn gerechtigheid. Dus het koninkrijk van God wordt op dat moment niet zichtbaar in mijn situatie. Integendeel, de heerschappij van duisternis heerst dan over je. Nou kan het zijn dat ik gelijk heb vanwege mijn boosheid. Er is iets gebeurd en ik word terecht boos. Net zoals Jona, weet je wel? Jona, ben je terecht boos? Dan zegt Jona, ja. En dan zegt de Heer, maar je hebt een paar dingen nog niet goed gezien. Dus je kan soms terecht boos zijn, terwijl je niet terecht boos bent. Dat is van die geheimenissen. Wees boos, maar zondig niet. Doe het eens anders. Als ik morgen ruzie maak met mijn vrouw, wat best wel eens een keer zou kunnen gebeuren, dan ben ik nog steeds gered. Maar ik functioneer niet in het koninkrijk van God. Het is ook heel simpel. Er ontstaat een ruzieachtige sfeer, een misverstand, omdat er iets fout is gegaan met je vrouw. En je vindt dat ze onredelijk is. Hè, dat kan gebeuren. Andersom gebeurt dat zelden natuurlijk. Maar het kan gebeuren toch, hè? We vinden wel eens wat. En je staat op punt die boosheid eruit te laten gaan. En je weet, als ik dat doe, dat is niet Gods wil. Ga niet goed zo. Ik heb geleerd tijd te kopen. Even time-out. Even rust. En dat risico dat ik mijn vrouw ga uitschelden, mijn kinderen af ga blaffen. Even in mijn hart onderzoeken. Wat ga ik doen? Wat is uw wil? Ik wil in dat koninkrijk stappen. En dat eerst zoeken. En je zegt, even time-out, schat. Even stil worden. Hoe kan ik je liefde geven? Hoe kan ik je vergeven? Hoe kan ik tot vrede komen? Dat is mijn enige optie. Ik heb dan gelijk een probleem. Want meestal wil ik me gelijk halen. Mijn punten winnen. Want als ik weet dat ik tevreden zoek en ik moet vergeven, ja, ben ik de verliezer, toch? Ik knik er eentje, nee, je hebt helemaal gelijk hoor. Maar het koninkrijk van God wordt wel manifest. Het is dus niet zo moeilijk. Het is alleen zo lastig. Het is alleen zo hardnekkig. Het is zo moeilijk om het in je eigen hart te ontdekken. Paulus zegt, want de liefde van God dringt ons. Dus het begint in je hart, de liefde van God te motiveren. Er is niks mooiers om steeds weer een keuze te maken. Ik wil van jou houden. In de tijd dat mijn joker leed. Dat gaat zo diep. De keuze om de ander lief te hebben, ondanks ziekte, ondanks noem maar op, en daarna die ander uit te reiken. Hetzelfde geldt in jullie. Als ik in mijn hart geen liefde kan opbrengen voor Oase, dan ben ik een klinkende cymbaal. Op z'n Rotterdams loop je te lullen zonder dat je poetst. Hè? Ja, heb je hem? Mag wel leren. Ik heb alleen maar iets te zeggen als mijn liefde voor jullie zichtbaar wordt en daarmee de woorden van God een zalving krijgen. En dat geldt in jouw gezin precies een, dat geldt bij je vriendschappen zo, dat geldt in alle relaties. En dat is het Koninkrijk van God. Heel wat in Oase, dat is ook een van de dingen die ik opgeschreven heb, van wat we doen in Oase, maak het Koninkrijk al zichtbaar. Jullie zijn echt een gemeente die heel actief is in het bewust zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Als we liefde uitreiken naar elkaar, zoals we net deden met bidden. Als we liefde uitreiken naar onze stad. Als we liefde uitreiken of opkomen voor het onrecht. Kwetsbaren beschermen. En in liefde werken aan de zeven handen of zeven werken van barmhartigheid. Handen en voeten geven aan dat wat het Koninkrijk al zegt. En in liefde zorg dragen voor de schepping. Want het Koninkrijk van God begint al bij de schepping. Als God aan Adam en Eva de opdracht geeft. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en let op de woorden hoor. Breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee. Over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Breng haar onder je gezag, heers over de vissen. En wat wij doen met ons aardse koninkrijk, we maken er een ramp van. Toch? We putten de aarde uit, we maken er een puinhoop van. Hier en daar wordt het een klein beetje helder, maar het gaat niet goed natuurlijk. Wat zou God willen? Als God werkelijk het voor het zeggen heeft, als zijn koninkrijk manifest wordt. Als de Heer alles mag zeggen zoals hij het wil. Wat zou hij doen in deze wereld? Wat zou hij doen aan die 80% van de aarde die maar 20% van de inkomsten heeft. En 20% van de aarde die 80% van de inkomsten heeft. Ik denk dat hij zegt, ja dat is wel een probleempje. Weet je wat, dan gaan we in de loop van 100 jaar heel rustig afbouwen. Of zou hij de zweep eroverheen gooien? Wat zou hij doen met al die oorlogen? Wat zou hij met de kerk doen? Ons protestantisme kent nu 23.000 verschillende denominaties. En daar zijn we nog trots op ook. Dat ligt helemaal in de lijn van het gebed van Jezus, Vader maak hen één. Wat zou hij doen? Wat zou hij met Oase doen? En nou denk ik niet dat hij als een tuchtmeester komt. Maar wat een verlangen zou hij hebben van jongens, ik wil jullie gebruiken in mijn koninkrijk van liefde, vrede, van liefde en aanvaarding. Doe het. Er is nog zoiets, we bidden het Onze Vader. En in het Onze Vader bidden we, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden zoals in de hemel. Kenmerkend is dat Jezus dus zegt, dit moet dus een hartsverlangen van je zijn, ook in je gebed. Vader, we zoeken uw wil op aarde, zoals u dat in de hemel zou doen. De situaties in je gezin, op je werk, noem maar op, kan je gelijk in gebed instappen. Het vervelende is dat God dan zegt, ja dat wil ik wel, mijn wil uitvoeren, maar dat wil ik alleen door jou. En dan komt er een stap die meestal wel wat kost. En daar zitten bij ons de angsten en de schaamte en het onvermogen. Tenzij God ons zo vult met liefde dat je ook niet anders kan. Dat je als Paulus zegt, ik word ertoe gedwongen. paar opmerkingen. Een hele mooie manier om het Koninkrijk van God te omschrijven is: jij kan het verschil maken. Een enorme leuke motivatie. Jij kan het verschil maken in jouw omgeving. Als je wandelt in het Koninkrijk van God. Hoe ziet dat Koninkrijk van God eruit? Wat zijn nou kenmerken? Nou, die vind je onder andere in de bergreden. De bergreden geeft een heleboel leuke aspecten aan van het Koninkrijk van God. Zoals wees een vredestichter. Je moet niet vechten, maar je vijanden lief hebben. Hele simpele. Niet een mijl met iemand meelopen, maar 2 mijlen. Als iemand je hemd vraagt, moet je ook je jas geven. En dan niet moet, geef hem dan ook je jas. Een hele goeie is, je hoeft niet de maaltijd te zijn. Je hoeft alleen maar een beetje zout te zijn. Dus in die maatschappij je deel oppakken. Deelgenoot zijn in de maatschappij. En jij bent degene die nou net dat zout erin brengt. Die de maaltijd lekker maakt. Niet zo kritisch op anderen zijn. Omdat je een splinter in het oog van die ander ziet. Maar kijk eerst eens naar je eigen hart. En kijk eens in de spiegel. Of er niet een balk in je eigen oog zit. Die bergreden wordt de grondwet van het koninkrijk genoemd. En laten we even stilstaan. Dat is een rare grondwet. Vergeleken bij het koninkrijk der Nederlanden. Met zijn belasting betalen en noem maar op. Heel anders. Maar het is wel de weg van God. En het is de weg die Jezus ons voor is gegaan. Nou, waar wil je dat koninkrijk nou zien doorbreken? Natuurlijk in je eigen leven. Het doorbraak van een koninkrijk gebeurt altijd daar waar onderdanen van Jezus in het koninkrijk functioneren. Uitstappen. En dan kom ik terug op die liederen die we gezongen hebben. Ik ben geen slaaf van angst, van vrees, van schaamte. Alle dingen die op ons af kunnen komen. Eerlijk naar je hart kijken en zeggen: ik moet nu wel een stap op het water nemen. Dat hebben we ook gezongen. En dan komt het op je af. Want je moet ergens doorheen. Muren doorbreken. Je kent het wel, wij doorbreken iedere muur, wij doorbreken iedere muur die door mensen zijn gemaakt. Hè? Wat voor muren kunnen wij doorbreken? Vijandige muren doorbreken door stappen van liefde. Als iemand vijandig naar je is, kan je uitreiken in liefde. Wat denk je van religieuze muren doorbreken? Eenheid zoeken in plaats van concurrentie. Morele muren doorbreken. Is de outcast nog steeds welkom in ons midden? Graag zelfs. Of nemen we liever wat afstand? Oordelen we liever over iemands zonde dan dat we zijn zonde omarmen? En door liefde proberen daar vergeving en heling in te brengen? Het zit dichtbij, hè? Institutionele muren doorbreken. Maken we van Oase opnieuw een instituut? Dan maar wetjes, zo moet het. Letten van de wet volgen? Of worden we juist een familie? Gaan we struikelend achter Jezus aan? Of zetten we alles vast? Lekker muurtje eromheen. Lekker veilig. Nationalistische muren doorbreken. Kunnen we de Marokkaan, de Iraniër, de Belg en de Rotterdammert, hè? Kunnen we die nog omarmen? Geslachtelijke grenzen. Er is natuurlijk enorm veel ophef in de huidige maatschappij over transgenders en noem maar op. Het hele gebied wat wij eng vinden, want God heeft man en vrouw geschapen. Omarmen we die of stoten we ze af? Racistische muren. Dat is toch afschuwelijk. Dat we op dit moment wereldleiders hebben die gewoon puur racistisch zijn. Zo ver weg van het Koninkrijk van God. En zijn wij als kerk juist dat andere aan het doen? Omarmen we dat? Of heel simpel, kunnen we de man, de vrouw, de arme, de rijke, de homo, de lesbi, de transgender en gewoon ook die ene buurvrouw, die ene, weet je wel, nog omarmen in Gods liefde. We hebben allemaal wel een Klaas in ons leven. Ik noem hem altijd Klaas. Als iemand Klaas hier heet, sorry hoor, maar altijd die ene figuur die de bloed onder je nagels vandaan haalt. Of die ene figuur die, als je hem tegenkomt, alles bij jou in de weerstand zit. Oh, ik vind dat zo lastig. Ja. Ik vind de gemeente heel leuk, zei mijn vader, maar er moesten geen mensen in zitten, zei hij. Ja, heel apart, ja. Het koninkrijk van God is dit. God wil dat zijn liefde gedeeld wordt doordat wij incarneren in de maatschappij waarin we zitten. Kan Jezus door zijn geest woning maken in jou en uitstappen met jou in die wereld? Jezus zijn in de maatschappij. Hij ging erg ver, tot aan een kruis. Dat boezemt wat angst in. Het kost wat om in dat koninkrijk te functioneren. En tegelijkertijd, het is ook weer niet waar dat dat zoveel kost. Want het is zo mooi, omdat het werkt. Het grootste gevaar is dat we denken dat de veiligheid van aardse koninkrijken beter is. Maar laten we daar niet in stinken. Ik wil afsluiten. En ik wil met jullie hardop een tekst lezen. Kan dat met elkaar? Opdracht van Jezus aan ons allemaal, dus laten we die hardop lezen. En meelezen, want dat is natuurlijk een vertaling die we weer niet uit ons hoofd kennen. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. We geloven allemaal dat Jezus terugkomt. Voorwaarde is dat het koninkrijk verkondigd wordt. Mensen, het is een andere regering. Het kan anders. Je hoeft niet zo te leven in al die angsten. Je kan in een ander koninkrijk functioneren. De gevolgen daarvan zijn redding en al die andere dingen die wij belangrijk vinden. Maar het begint hier. En ik wil met jullie samen hardop bidden. Kan dat? Kunnen we gaan staan? Dan sluiten we daarmee af. Mag ik de volgende? Ja. Lees ook deze mee, want die gaan we uit ons hoofd gelijk verkeerd zeggen. Lees mee en bid. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En Vader, we willen een moment stil zijn en voor u verschijnen en gewoon aan u voorleggen situaties van ons leven. Laat uw wil geschieden in mijn gezin, in mijn familie, in mijn vriendschappen, in mijn kerk, in mijn werk, in mijn vreugde en in mijn verdriet, in mijn werk en in mijn ontspanning. Ik bid, Vader, dat mijn hart bereikbaar is voor u om steeds weer wakker en alert te zijn op uw wil te doen en uw koninkrijk te laten schijnen in deze verdraaide wereld. Heilige Geest, dank u wel dat u mijn hart steeds weer warm maakt voor uw liefde. Help me die uit te dragen in Jezus' naam. Amen.